Het is apart om hier weer te staan. De laatste keer dat ik hier stond, een paar dagen later lag ik in het ziekenhuis met corona. Dus het was in één keer heel raar. Ik weet dat een aantal van jullie samen met de gemeente Veenendaal gebeden hebben. Dus ik sta hier weer, voor de eerste keer weer prekend. Stineke kwam vorige week naar mij toe en die vroeg zich af of ik wel zou komen. Stineke, al zou ik met een rolstoel binnengekomen zijn. Maar deze dag wil ik niet missen. Toen ik aan jullie dacht, en wij kennen elkaar al heel lang. We hebben er net vorige week over gesproken, meer dan 30 jaar kennen wij elkaar al. En ik dacht, wat kenmerkt nou jullie beiden? Toen dacht ik, wat jullie beiden kenmerkt, is die tekst die ik vind in Filippenzen. Want ik heb niemand, zegt Paulus, die zo eens geestes met u is, om uw belangen getrouw te behartigen. Want alles ook op zijn eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. Zijn beproefde trouw, jullie beproefde trouw, kent gij alle. Daar hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. En ik dacht, als ik een tekst moet kiezen, dan denk ik, dat is de tekst waar ik over na moet denken. En er worden twee dingen gezegd, zijn... Als ik buiten adem kom, moet ik even weer stoppen. Maar dat geeft niks, duurt de preek gewoon wat langer. Wat interessant is, dat woord zijn beproefde trouw is een apart woord. Het woord trouw heeft hier te maken met het trouw blijven in de opdracht die je ontvangen hebt. Jullie hebben beiden jaren geleden een opdracht ontvangen. En door alles heen heb je gezegd, wij blijven trouw aan die opdracht. En het woord beproefd betekent dat die opdracht blijkt waar te zijn in de praktijk. Er staat heel duidelijk bij, het wordt getoetst als ware die opdracht door de dingen die in je leven overkomen. En uiteindelijk blijkt daardoor dat het trouw is. Nog verder lees je, als je deze tekst leest, een aantal dingen. In de eerste plaats wordt er gesproken over één geestes. Nou, ik denk dat Martien, hoewel die van Veenendaal is, van buiten komt heel duidelijk, één met jullie is geweest. Met vallen en opstaande dingen die je meegemaakt heeft. Dan staat er heel duidelijk dat hij trouw uw belangen heeft behartigd. Nou, wat de meesten van jullie niet weten is, dat hij degene is die een jaar lang bij mij gedramd heeft, om te zorgen dat hij eerder mocht starten met de gemeente in Tiel, dan wij als raad van plan waren. Elke keer kwam hij opnieuw, ja zegt hij, maar we zijn er klaar voor. En dan zei ik, Martien, rustig, in onze planning kan dat pas over anderhalf jaar. Nee, zegt hij, dat kan niet. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat het de geest van God was die zei, nu is het moment, niet over anderhalf jaar. Dus hij heeft jullie belangen daarin heel sterk samen behartigd. Dan staat er geen eigen belang, zoekt hij. Maar hij zoekt eigenlijk het belang van de zaak van Christus. Nou, ik heb jullie beiden leren kennen als mensen die absoluut elke keer hebben gezegd, ik zoek de zaak van Christus. Het gaat niet over ons. Het gaat niet wat wij willen. Maar wat Christus wil in en door ons heen. En daarnaast staat er over dienen. Jullie hebben 11 jaar nu deze gemeente gediend. 12 jaar al. Je denkt 12 stammen van Israël hoorden een beetje bij jou, Martien. Dus je denkt die 12 moet ik volmaken. 12. Mooi. Nou, als je nou heel eerlijk bent, waarin moet nou een gelovige trouw zijn? Want ik ga het breder brengen dan alleen Martien en Stineke. Dat willen ze ook helemaal niet als ze te lang in het middelpunt staan. Dus ze gaan het in de volle breedte doen. Dan denk ik dat in de eerste plaats het belangrijk is dat we leren om trouw te zijn aan de Heer. En ik ga even met jullie de rest van mijn preek kijken naar Timotheus. En trouw zijn aan de Heer betekent op de juiste momenten God blijven vertrouwen als je leven door elkaar geschud is. En als ik naar jullie leven kijk, ook als ik naar jouw leven kijk, Stineke, elke keer opnieuw zeg je, oké, er gebeuren dingen in mijn leven wordt door elkaar geschud, maar dat belemmert mij niet om God te blijven vertrouwen en dat belemmert me ook niet om nieuwe mogelijkheden te zoeken. Gisteren kwam ik je even op de markt tegen en toen hoorde ik weer dat je weer iets anders ging doen om te proberen toch gewoon bezig te kunnen zijn, ondanks de dingen die je dwars, waar je mee worstelt. Nou, vind ik mooi. Dat wil ik tegen je zeggen. Paulus zegt op een gegeven moment aan het eind van zijn leven dit tegen Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden. Je mag het ook vertalen, het geloof heeft mij behouden, heeft mij vastgehouden. Nu wacht mij de krans van gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, al mij zal geven op de grote dag dat ik hem ontmoet. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden en het geloof heeft mij behouden. Prachtige getuigenis. Dus trouw zijn aan de Heer. Het tweede is trouw aan mensen. Als je naar het leven van Timotheus kijkt, dan kom je tot ontdekking dat op het moment dat hij Jezus volgde, hij ook zijn agenda aan Jezus heeft gegeven. En dan blijkt dat hij zijn leven lang eigenlijk bezig is geweest te doen wat nodig is voor het koninkrijk van God. Op bepaalde momenten stuurt Paulus hem vooruit om een evangelisatiecampagne voor te bereiden. Later stuurt Paulus hem weg om nazorg te doen in een evangelisatiecampagne. En elke keer merk je weer heel duidelijk dat hij zegt, oké, Heer, plaats mij maar waar ik ben. En op een bepaald moment was het ook in jullie leven dat je op een gegeven moment de indruk had, Heer, u vraagt ons om mee te gaan naar Tiel. Ik zou ook in de gemeente Veenendaal kunnen blijven. Een stuk rustiger, ging lekker in de gemeente. Maar jullie besloten heel duidelijk naar Tiel te gaan. Jullie waren trouw. En ik ken jullie eigenlijk ook altijd maar als mensen die trouw zijn aan mensen die jullie toevertrouwd zijn. En trouw aan de opdracht. Wat me opvalt in het leven van Timotheus is dat hij wordt op een bepaald moment wordt hij de leider van de gemeente in Efeze. En dan gaat het niet makkelijk. Hij komt tot ontdekking dat mensen tegen hem zeggen, ik wil niet zoveel zeggen hoor, maar je preekt niet zoals Paulus. Ik hoor mensen tegen hem zeggen van, ja, maar je hebt niet echt dat charisma van Barnabas. En conflicten, ja, dat vind je ook lastig om mee om te gaan. En je gezondheid is ook niet wat het zou moeten zijn. Aan andere woorden, hij komt op een plek waar hij tot ontdekking komt. Ik word uitgedaagd om dingen te doen die ik best lastig vind. En dan besluit hij op een gegeven moment zelfs te zeggen, weet je wat? Ik denk dat ik maar ga stoppen. Laat iemand anders dit maar doen. En dan stuurt Paulus, die dit hoort, hem 2 brieven. Maar voordat ik daarna ga kijken, eerst de vraag, hoe kijk jij naar jezelf? Toen ik dat aan het opschrijven was, dacht ik bij mezelf, hoe kijk je nou gewoon op jezelf? Hoe kijk je nou naar jezelf? Kijk je naar wat je wel hebt gekregen van God, of kijk je bij definitie wat je niet hebt gekregen van God? Jullie kwamen in deze gemeente om dingen te doen die je nooit eerder gedaan had. Je hebt bij Akerbe een aantal dingen gedaan, maar dat was compleet nieuw. Toch? Daar werden jullie één voor de leven gezien. En toch zeg je, ik wil beschikbaar zijn. En dan zegt Paulus in zijn brieven die hij aan Timotheus stuurt het volgende. Hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, kijk nou niet naar wat je niet hebt, maar kijk wat je meegekregen hebt. Kijk eens naar waar je vandaan komt. En dan helpt hij hem herinneren aan zijn moeder en grootmoeder, die allebei in een hele moeilijke situatie zijn opgegroeid. Zijn grootmoeder groeide op in een 100% Joodse omgeving. En was christen geworden. Nou, dat klinkt niet goed. 100% Joodse omgeving was christen geworden. Zijn moeder was getrouwd met een ongelovige man. En beide hebben in hun omstandigheden gezocht naar manieren om toch God te blijven volgen. En Paulus zegt tegen Timotheus, kijk naar hen. Kijk naar hen. Volg hun voorbeeld naar hoe zij daarmee omgegaan zijn. En dan hoor je bijna Timotheus zeggen, ja, ik weet dat het zo moet. Ik weet het hier, maar het lukt me niet goed. Ik vind het lastig, ik vind het moeilijk om met mijn beperkingen om te gaan. Want die mensen verwachten wel allerlei dingen van mij, weet je dat wel? En je hoort hem als het ware tegen Paulus zeggen van, ik weet het hier, maar het werkt niet uit. En dan schreef Paulus het volgende, en ik ga met je naar 2 Timotheus kijken. Een aantal versen daaruit. En dan praat ik niet meer tegen Martinus Tieneke, maar tegen jullie. En dit is wat hij zegt. En hij zegt tegen Timotheus, jij dan mijn kind, wees krachtig, niet in je eigen kracht, niet in allerlei trainingen, niet in allerlei vaardigheden, maar wees krachtig in de genade in Jezus Christus. Ergens anders zegt de vertaling, blijf je kracht doorlopend zoeken in Gods genade. Maar wat is dat nou precies? Wat is dat nou, je kracht zoeken in Gods genade? Nou, dat woord genade in de grondtekst is gekoppeld aan een ander woord wat vreugde en blijdschap betekent. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, Gods genade is iets wat blijdschap en vreugde geeft en je helpt om uiteindelijk te worden wie je zou moeten zijn. Dus genade in de Bijbel omschrijft eigenlijk alles wat God voor je wil zijn. En dus ook alles wat hij voor jou wil doen. Genade is alles wat God voor je wil zijn en wat je niet automatisch verdient door goed je best te doen. Genade is alles wat God voor je wil zijn. In Timotheus wordt heel duidelijk opgeroepen om niet zijn kracht te zoeken in eigen kunnen, in structuren, in wereldse zekerheden. Maar hij moest zijn kracht putten uit alles wat God voor hem wil zijn. En genade is interessant woord, is een werkzame eigenschap. Het is een woord wat betekent dat God doorlopend werkzaam wil zijn in ons leven. Dat ons elke dag wil geven dat wat we nodig hebben daarin. Genade lijkt een beetje op de olie in die zevenarmige kandelaar die staat in de tempel. Daar waren lampen op, maar die lampen brandden omdat er een toevoerkanaal was die zorgde dat die lampen voortdurend olie hadden. Die lampen hadden geen olie voor een jaar. Die waren afhankelijk van de toevoer die ze elke dag kregen. En zo zijn wij afhankelijk door Gods genade voor datgene wat hij ons elke dag wil geven. Dus of Martinus en ik nou weggaan of niet, dat doet niets af van de genade die God wil geven. Toch? Die genade wil God ons elke dag opnieuw geven. Dat is mooi. En de vraag vanmorgen is, waar put jij je kracht uit? Waar putten jullie nou je kracht uit als het gaat in je dagelijks leven met hem? Waar put je je kracht uit? En dan gebruikt Paulus, om praktisch te maken, 3 praktische voorbeelden. Hij zegt tegen Timotheus, ik geef je 3 voorbeelden uit het dagelijks leven en daar leer je een aantal basisprincipes uit. En dit is het eerste voorbeeld. Leid met de anderen als goed soldaat van Christus Jezus. En tijdens een veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg van zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te volgen aan wie hij, door wie hij aangeworven is. Het eerste wat hier genoemd wordt, is datgene wat Paulus, waar Timotheus moeite mee had. Timotheus was bang voor lijden. Hij zag om zich heen dat er overal lijden was en hij vond het heel lastig. En Paulus zegt, 1 ding is duidelijk, lijden hoort bij het leven. Ik wou dat het anders was, maar zolang wij in een gebroken wereld leven, hoort lijden bij het leven. En het beste is dat als je lijdt, dat je dat niet in je eentje gaat doen, ik stil in mijn hoekje, maar dat je dat doet samen met anderen die je kunnen dragen en kunnen helpen. Eigenlijk wordt er tegen Timotheus gezegd, Timotheus, ik weet dat je de neiging hebt om iedereen de boel te laten en zeggen, ze zoeken het maar uit. Maar dat is niet de bedoeling. Zoek in ieder geval een paar broeders en zusters waar je samen mee kan komen en waar je samen met je pijn en moeite kan delen. Misschien niet de hele gemeente, maar zoek er een paar bij. En draag dat lijden dan samen met anderen die in dezelfde dienst staan. Die er samen kunnen zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat je mensen bemoedigt die lijden. Ik heb heel wat kaartjes gekregen de afgelopen weken van mensen. En sommigen wisten precies wat ze erop moesten schrijven. En sommigen niet. Die zetten alleen hun naam erop. Dat was het enige wat ze konden zijn, want ze wisten niet goed wat ze moesten schrijven. Is het ene kaartje belangrijker dan het andere? Nee, beide hebben gezegd, we denken aan je. We weten alleen niet zo goed wat we moeten schrijven. Dat is mooi. En het tweede wat hij zegt is, als je dan samen als soldaat leidt, maak je geen zorgen om je dagelijkse beslommeringen. Het is onmogelijk dat je soldaat bent en tijdens de veldtocht ondertussen ook nog tegen je baas moet zeggen, sorry, ik moet even boodschappen doen. Ik moet even naar de co-op, ik moet even eten voor vanavond halen. Dat kan helemaal niet. Dat is heel duidelijk. Hij zegt, het is een taakafdeling. Jij moet volgen, jij moet mij volgen en God zegt, ik zorg voor jou. Matthäus 6, waar maak je druk over? God die zorgt voor alles. De leliën, de vogels op het veld. We kennen die geschiedenis, dat er staat heel duidelijk. Die woorden waar op een gegeven moment dit gezegd wordt. Maak je geen zorgen, zeggen: wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Mijn hemelse Vader weet wat ik nodig heb. En het is zijn verantwoordelijkheid om mij te geven wat ik nodig heb. Toch? En het is mijn verantwoordelijkheid om hem te volgen. De Bijbel zegt: zoek eerst zijn en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je geschonken worden. En misschien ervaar je dat niet altijd, maar dat is wel wat er gedaan wordt. En volg staat erbij, maar volg hem compleet. Er is een Romeins strateeg, Theodosimus, die heeft een handboek soldaat geschreven in de Romeinse tijd. En daar staat deze zin in. Wij verbieden mensen in militaire dienst om zich bezig te houden met dingen die met levensonderhoud verband houden. Een soldaat is een soldaat en verder niets. En die moet gewoon zijn Heer volgen, klaar. Geen gezeur. Eerste beeld. Het beeld van een goede soldaat. Houd vast. Okay. Gaan we naar het tweede beeld. Het beeld van de kampvechter, of kun je zeggen de atleet. En als je eigenlijk denkt aan een kampvechter, dan komen er twee woorden bij mij naar voren. Dat is toewijding en dat is discipline. Die twee woorden hebben alles te maken met die kampvechter. Die heel duidelijk vecht, want die heeft maar één doel. Hij wil winnen, toch? Weet je wat me opvalt? Dat er heel veel christenen zijn die enorm veel gaven en talenten hebben gekregen van God. En die niet voldoende ontwikkelen. Die eigenlijk zelfs niet voldoende gebruiken. Die eigenlijk liever zich douchen onder de zegen van talenten die anderen voortbrengen, dan dat ze zeggen: hier ben ik, ik heb gaven en talenten gekregen en ik ga zorgen dat ik die optimaal ontwikkel om daarmee God en de naasten te dienen. En om dat te doen kost dat discipline. Dat kost oefenen. Dat kost een stukje toewijding. Want ik ga ervoor. Zo'n kampvechter zegt niet: ach, het lijkt me wel leuk om kampvechter te zijn. Ik heb maandagmorgen nog 2 uurtjes over, weet je wat? Lijkt me wel goed om dat een jaartje te gaan doen. Weet je één ding zeker? Dat hij voordat de wedstrijd begint niet eens meer zelfs wat kan doen. Het tweede wat me opvalt zijn de regels. Er zijn regels. En regelmatig zie je dat sporters worden gedisqualificeerd omdat ze doping gebruiken. Zich niet houden aan de regels. Als je toevallig net met atletiek buiten de baan loopt of de verkeerde wissel hebt met schaatsen, dan heb je goed kunnen overwinnen, lijkt het, maar je verliest wel. Nou, ik kan me zo voorstellen, als het gaat over de regels, dat wij de neiging soms hebben om te vergeten wat de geestelijke regels zijn. Ik kan me voorstellen dat Timotheus zegt: ik zal die mensen wel even die mij kleineren. Maar de Bijbel zegt dit: vergeld niemand kwaad met kwaad. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door de goede regels van God toe te neigen. Als iemand je een klap in het gezicht geeft, keer hem de andere wang toe. Ja, dat zijn van die regels waarvan ik denk: Heer, het is dat u het zegt, maar volgens mij klopt het niet. Het is niet zo logisch. Ik kan beter terugslaan, dan weet ik zeker dat het goed zit. En ik sla harder dan de ander, dus ik kom er goed uit. Maar niet de regels van het koninkrijk. En soms heb je die neiging om kwaad met kwaad te vergelden. En de Bijbel zegt: doe dat niet. Dat is het tweede beeld. En dan de derde. De derde. Dat is de landman die de zware arbeid verricht. En hij moet het eerst van de vruchten genieten. In de grondtekst staat er dit woord: de hardwerkende landman. De hardwerkende landman. De landman die zware arbeid verricht. En dat heeft dan te maken met voor mij 3 woorden. Het heeft te maken met heel duidelijk werken, afwachten en genieten. Want die man die zaait en daarna lijkt hij misschien, hij kan niet lijken als dat jongetje. Wat een zaadje op school krijgt, dat stop je in zo'n potje en dan gaat hij de volgende ochtend wel kijken of hij al opgekomen is. Ken je dat nog? Dat gaat natuurlijk niet zo. Hij zaait en hij moet verwachten dat God de zegen geeft en dat het allemaal opkomt. Maar de Bijbel zegt: als het opkomt, dan is hij de eerste die daarvan mag genieten. Want hij ziet dan van: wauw, ik heb dit mogen doen en kijk eens wat het resultaat daarvan is. De mag te genieten. Dus de zware landman die zwaar arbeidt, moet het eerst van de vruchten genieten. Genieten van de dingen die je mag doen. Dat is zo mooi. Ik wens jullie dat toe. Als je terugkijkt naar de afgelopen 12 jaar, dat je sommige dingen vergeet. Misschien is het moeilijk, Martien gaat vanzelf als je ouder wordt. Maar dat je mag genieten van de dingen die gegeven zijn in deze gemeente. Die gewoon gebeurd zijn. Dat we hier zitten met elkaar, is mooi. En dan gaat de tekst verder en dan zegt Paulus dit. Let goed op, oh, dat is de hond, ja. Let goed op wat ik zeg, want de Heer zal u in alles inzicht geven. Met andere woorden zegt dit, je moet die adviezen, zegt Paulus, niet van mij klakkeloos overnemen. Die adviezen die in de Bijbel staan. Maar je moet kijken, Heer, wat is op dit moment voor mij? Wat is op dit moment voor iemand anders? Wilt u mij inzicht geven hoe ik in mijn situatie die principes die we terugvinden in Gods woord kan toepassen? Want je kunt ook deze woorden letterlijk nemen en gewoon uit de context halen. Maar de Bijbel zegt eigenlijk, want de Heer zal je in alles inzicht geven. Zit je met dingen in je leven die moeilijk zijn? Zit je met dingen waar je wijsheid tekort schiet? Zit je met dingen waar anders zijn dan je hebt? De Bijbel zegt, de Heer zal je in alles inzicht geven. Is dat niet prachtig? De Heer zal je in alles inzicht geven. En dan eindigt hij met deze woorden. Gedenk dit. Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Uit het geslacht van David. Naar mijn evangelie waarvoor ik kwaad lijd. En zelfs boeien draag als een misdadiger. Vergeet nooit. Het gaat om Jezus. Mag ik nog een keer zeggen? Vergeet nooit. Het gaat om Jezus. Dat klopt toch? Het gaat om hem. Hij is degene die ons uiteindelijk alles geeft. En Paulus zegt, als ik dan een misdadiger moet zijn, terwijl ik ten onrecht in de gevangenis zit. Hij zegt, maar ik zit ten onrecht in de gevangenis. Dan zij dat zo. Maar het gaat uiteindelijk op hem. Dat hij groot gemaakt wordt in het midden van de gemeente. Dat hij groot wordt gemaakt in het midden van mijn leven. Ja? Drie hele simpele beelden. Die je even vast mag houden. De soldaat die moet leren omgaan met het lijden wat hij heeft. De overlevering vertelt dat Timotheus later bisschop van Efeze wordt. En in het jaar 92 de martelaarsdood sterft. Dat waar hij bang voor geweest is, is uiteindelijk gebeurd. Maar God heeft hem daarvoor de kracht gegeven om ook dat in zijn leven te dragen. Het feit dat hij tot 92 in die gemeente is gebleven, is dat hij dus een manier heeft gevonden om te gaan met zijn zwakheden, met zijn beperkingen. Dat ergens een plek heeft kunnen geven in zijn leven, zodat hij uiteindelijk kon zeggen, dit is de plek waar ik mag staan en hier mag ik God dienen. Het beeld van de soldaat. Het beeld van de kampvechter. Die optimaal zijn gaven en talenten wil ontwikkelen. En daarbij heel duidelijk is dat hij wil strijden met de regels van het koninkrijk van God. En als mensen hem kwaad doen, dat hij niet kwaad terug doet. Maar dat hij doet zoals hij dat moet gaan. En de landman die heel duidelijk hard werkt, soms hele lange tijden niks ziet. Niet eens ziet wat er allemaal gebeurt. Maar uiteindelijk dan mag zien, hey, het komt op, er komt vrucht. Er komt veelvoudig vrucht. Tot eer van God. Amen.